De CEO Podcast.
Ik verbaas me er nog steeds over dat bijna 50% van alle medicijnen die wij vandaag de dag slikken, medicijnen zijn gericht om onze eigen levensstijl, een voedingspatroon te corrigeren. Dat zou toch niet zo moeten.
De CEO Podcast.
Meer dan 30 jaar heeft Feike Sijbesma gewerkt bij DSM, waarvan 13 jaar als CEO. En dat heeft het chemieconcern geen windeieren gelegd. Het bedrijf is niet alleen vrouwvriendelijker geworden, maar ook duurzamer en winstgevender. Samen met mijn zakenpartner Jacqueline Smit vroeg ik aan Sijbesma of hij de afgelopen tijd veel heeft teruggedacht aan de tijd dat hij als CEO begon bij DSM. Dat was de tijd dat Lehman Brothers failliet ging en de financiële crisis begon.
Ja, ik heb natuurlijk te doen voor met mijn opvolgers die aantreden in een heel zware periode. Ik ondersteun en adviseer en help ze nog tot 1 mei. Ze doen het overigens bijzonder goed. En inderdaad, denk ik dan terug, toen ik net aantrad, Lehman Brothers viel. De aandelenkoers van DSM, waarbij ik startte, was €33 en die daalde snel naar €17. De omzet viel aan alle plafonden weg. En ik dacht toen, misschien word ik wel de kortzittende bestuursvoorzitter van DSM. Dat werd de langzittende, maar dat wist ik toen nog niet. En er was natuurlijk wel paniek. Ik denk alleen dat deze paniek die er nu is, de zorgen die er zijn en de impact van een andere orde is. Toen hadden we het over de financiële aspecten en de financiële markten die in elkaar storten, min of meer. Met alle effecten op de reële economie. Nu hebben we een daadwerkelijk heel groot gezondheidsissue. En misschien ook wel een issue voor het inkomen en het welzijn van mensen. En dat is een andere orde van grootte. Daar moeten we nu voor zorgen.
En als u zegt, mijn opvolgers doen het overigens goed. Wat moet je doen in deze tijden?
Ja, natuurlijk leiderschap vertonen. Wat wij als DSM hebben gedaan, overigens al in januari, begin februari, dus al meer dan een maand, is heel snel acties genomen. Wij zagen snel bij onze eigen Chinese operaties dat dit geen klein dingetje was en dat dit groot zou kunnen worden. Dus we zijn al heel snel begonnen met inderdaad onze eigen sanitaire zaken, zoals handen wassen, geen handen geven. Dat doen we al heel veel weken niet. Proberen om alle reizen te reduceren. Nou, die liggen nu nagenoeg stil. Veel van thuiswerken, dat doen we eigenlijk al bijna een maand als DSM, daar waar het kan. Dus dat leiderschap betekent op dit moment op tijd je acties nemen. Tevens rust bewaren. Als bedrijf ook kijken naar de hele stroom van toeleveranciers, of die nog kunnen werken, maar ook of je je producten nog kwijt kan bij je klanten. We leveren ook een aantal essentiële producten, zoals vitamines en dergelijke, die natuurlijk ook bij hun weg moeten vinden naar de klanten. Maar ook proberen de overheid te helpen. We kijken op dit moment of...
Mag ik nog een vraag stellen over die overheid? Want u heeft met DSM uiteraard sneller in de gaten gehad. Wellicht ook omdat u in China actief bent, daar een deel van de operatie had. Dat dit geen klein dingetje zou worden, zoals u het net uitlegde. Ja. Als je dat weet in januari, februari, u wist dus al, er komt iets op ons af. Als dit verspreidt, dan gaat het ook in Europa grote gevolgen hebben. Hoe kijkt u dan naar hoe we in Nederland en ook de verantwoordelijke bewindslieden bijvoorbeeld, de verantwoordelijke instanties, hoe die met deze crisis om zijn gegaan?
Het is altijd heel moeilijk om te voorspellen. Ik heb ook niet kunnen voorspellen dat het zo zou gaan. We merkten in China dat het groot werd en dat China enorm stevige maatregelen nam. Onze eigen mensen in China voelden zich heel snel geïsoleerd. Niet meer meedoen. Er kwamen geen vluchten meer binnen in China. Ze zaten allemaal van thuis te werken. Eigenlijk het gevoel wat wij nu hebben, dat hadden zij al eind januari. En we merkten dat enorme impact heeft. En als we het niet in de hand zouden houden, dat dit ook naar andere landen zou kunnen gaan. Dat speelde toen al met Zuid-Korea, met Singapore, met verschillende Aziatische landen en uiteindelijk nu wereldwijd. En natuurlijk probeert de overheid iedere keer wat ze noemen proportionele maatregelen te nemen. En het is heel moeilijk te voorspellen. Het is inmiddels wel duidelijk hoe groot het aan het worden is.
Maar u zegt, met bepaalde zaken zijn wij al weken geleden gestopt. Handen schudden, het anders inrichten van de operatie, anders kijken naar wat we in het bedrijf doen.
Ja.
U loopt daar dus in voorop ten opzichte van hoe het in Nederland de afgelopen maanden en weken is verlopen. Heeft u gedacht, er moet een tandje bij, dames en heren?
Ja, ik heb wel gedacht, dat denken wij al weken, in Europa moet er een tandje bij. En uiteindelijk is dat gelukkig ook gebeurd. Ik ben het eens met de maatregelen die het kabinet heeft genomen. Ik ben het eens met de serieusheid van de aanpak. Ik denk dat dat ook nodig is.
Maar te laat is, als ik u dan toch nog wil vragen.
Nee, dat zegt u. Want,
ik vraag het u.
Te laat. Ik ga niet terugkijken of dingen eerder of later hadden kunnen gebeuren. Het heeft heel weinig zin om nu terug te gaan kijken. Ik ga daarin niet in mee. Ik vind het goed de maatregelen die nu genomen worden. En ik vind het goed ook dat minister Wiebes, minister Hoekstra alle hulp geven aan bedrijven en met name eigenlijk mensen in bedrijven, want daar gaat het om. Ik vind het goed wat Bruno Bruins doet om te zorgen, en met Arie Slob, dat de scholen dichtgaan, dat we het proberen onder containment te houden. De grote vraag is natuurlijk wel, wat niemand kan beantwoorden, hoe gaat dit verder? En krijgen we het onder containment dat onze gezondheidszorg niet overbelast raakt? Heel goed. En hoe lang gaan we daar dan mee door voordat we het virus zeg maar echt ingedampt hebben?
Mag ik
is een vraag die niemand kan beantwoorden. En dat heeft natuurlijk wel enige zorg naar de toekomst toe.
Okay, maar mag ik nu nog iets zeggen? U had het ook zojuist over de mensen en over leiderschap.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat het gevoel van succesvol zijn, en zeker als je net start als CEO's, maar dat geldt op verschillende niveaus, denk ik, van leiderschap en managementteams, dat je weet dat je tweede kwartaal eigenlijk wellicht al onder druk staat, en dan aan het eind van het jaar dat je misschien niet zo'n succesvol jaar draait. En dat discomfort, gewoon dat ongenoegen misschien ergens in het onbewuste. Is daar dan ook aandacht voor? Om te kijken hoe ondersteunen we mensen dat ze zich al comfortabel genoeg voelen om door zo'n jaar heen te gaan?
Goede vraag van u. Mijn eerste jaar in DSM was desastreus met Lehman Brothers en dergelijke. Dus ik kan niet bepaald zeggen dat ik een vliegende start had. Mm-hmm. Toch uiteindelijk is die hele periode succesvol gebleken. Als DSM kijken we absoluut niet alleen op de korte termijn. Natuurlijk kijk je ook naar een aantal korte termijn zaken. Maar je opereert in je bedrijf voor de lange termijn. En ik ben heel blij en trots dat ik twee opvolgers heb die, ik heb natuurlijk heel nauw met mij samengewerkt, mm-hmm, die er net zo in zitten. Het gaat niet om het ene kwartaal of het andere kwartaal. Het gaat om of je het bedrijf goed neerzet en het bedrijf op lange termijn goed kan runnen. Op dit moment gaat het gewoon om de zorg van onze medewerkers, om de zorg van onze toeleveranciers, van de klanten en met name voor de mensen in de samenleving. Dat staat boven alles. En zo moet je als CEO en leider van een bedrijf er tegenaan kijken. En het gaat niet om het tweede kwartaal van ons bedrijf. Dat is volstrekt onbelangrijk.
Hoe is het om op zo'n cruciaal moment, ook voor het bedrijf en voor de Nederlandse economie, voor de wereldeconomie, om juist dan, u had het natuurlijk zelf ook niet op deze manier gepland, maar om dan bepaalde zaken toch los te moeten laten?
Ja, dat is natuurlijk inderdaad apart. Ik help mijn opvolgers daar waar ze mijn hulp kunnen gebruiken. En vanuit mijn andere rollen, met name met het World Economic Forum, waar ik in de board zit, proberen we te kijken hoe we bedrijven kunnen helpen aan allerlei bedrijven, niet alleen DSM. Een voorlichting om te vertellen wat er aan de hand is, wat bedrijven kunnen doen. Andere manieren van werken, waar u het net over had. En daar probeer ik zo goed mogelijk, maar breder dan alleen DSM, bedrijven te helpen.
We gaan nu naar drie dilemma's. Dat betekent u moet kiezen. Achteraf kunt u uw keuze toelichten.
Oh.
Ja, daar gaan we. Ik was ook liever co-CEO geweest, of ik maak toch liever in mijn eentje beslissingen?
Nee, co-CEO is wel mooi.
Als bedrijf dien je de aandeelhouder of je dient als bedrijf de maatschappij?
De maatschappij.
In 2050 is Nederland energie-neutraal, of ik denk niet dat dat ons gaat lukken?
2050, zeg je?
2050, ja.
Jazeker.
Oké, okay. Oh, ik begrijp dat ik de ambities nog wat mag opschroeven eigenlijk. U denkt dat het eerder kan?
Mogelijk. Als dat kan, moeten we dat doen.
Ja, nou, maar nou, u opent misschien voor mij de mogelijkheden. Want u zegt 2050,
dat is toch zeker. Ik heb toch alle vragen eenduidig beantwoord.
Zeker.
Dat is toch...
Nou, hartstikke goed. Nee, maar omdat u zei 2050, daar proefde ik uit dat u denkt... nou, misschien lukt het eerder ook wel. En u zei toen mogelijk. Wat zou er moeten gebeuren om dat eerder voor elkaar te krijgen?
Nou, als DSM zijn we bezig om in 2030 minstens 75%, maar ik denk dat we voorop lopen op ons schema, misschien wel richting de 100% gaan komen, van al onze aangekochte energie is duurzame energie, hernieuwbare energie. En daarmee proberen we onze uitstoot nog weer verder te reduceren. En dan hebben we het over 2030. Wij proberen ook in 2050 totaal neutraal te zijn met al onze operaties. Dus ik denk dat dat zou moeten kunnen lukken. We zitten niet in de makkelijkste industrie als DSM. Dus ik denk dat we een hele stap moeten kunnen maken als land, als wereld.
Denkt u eigenlijk ook dat maatschappelijke thema's die u belangrijk vindt, waar u het ook veel over heeft gehad, klimaat, gezond eten, genoeg bewegen, voedselproblemen oplossen, denkt u dat dat... omdat de wereld er op dit moment anders uitziet, ook weer een risico is dat dat naar het tweede plan wordt verwezen?
Nee, ik hoop het niet. Het zou ook vreemd zijn. Kijk, ik heb wel eens vaker gezegd, de economie is ooit ontstaan, is nooit uitgevonden, is wel ontstaan, als een soort ruilhandel. De een doet dit, de ander doet dat, omdat je daar beter in bent. Vervolgens ruil je goederen of diensten en leven we allemaal hier gelukkig op deze aardbol. Gek veel ingewikkelder, ja, u lacht, maar gek veel ingewikkelder is eigenlijk de economie niet. Het is alleen een ruil- en specialisatiemodel om hier met alle mensen op deze wereld gelukkig te leven. En geld verdienen is geen doel, is alleen een middel om dat te faciliteren.
Maar wie heeft het al misvormd? Want u legt het heel mooi uit. Ik zou daar niet bij moeten lachen, maar eigenlijk bewonderend moeten staan knikken dat het eigenlijk zo eenvoudig is. Maar ergens onderweg hebben we er heel veel toeters en bellen en niet alleen maar ten faveur van die economie aan toegevoegd.
Volstrekt waar wat u zegt. Ik roep ons in herinnering dat we zo'n 30 jaar geleden... de laatste 30 jaar zijn we van het pad afgeraakt. 30 jaar geleden hadden we een econoom, Milton Friedman... en die gaf aan dat het met name om aandeelhouderswaarde ging en geld verdienen. We hadden een gelauwerde CEO van General Electric, GE, Jack Welch... die zei het gaat alleen maar om geld verdienen en aandeelhouderswaarde. Ja. We hadden een commissie tabaksbad in Nederlands, die had het over governance. Het gaat met name over de macht van de aandeelhouder. Drie vanuit een governance en vanuit een CEO en vanuit een econoom gezien... die ons benadrukte, jongens, het gaat om geld verdienen. En ik heb me daar toen als aankomend divisiedirecteur... toen later lid van de Raad van Bestuur zo over verbaasd. Ik denk, gaat het nou om geld verdienen? Geld verdienen is toch een middel om hier met z'n allen gelukkig te leven. En als ons dat niet meer lukt... dan zijn we toch van het uiteindelijke doel afgekomen. Dit kan toch niet waar zijn? En ik denk... dat het nu een beetje draait. En wat ik geprobeerd heb de afgelopen 13 jaar... terwijl ik DSM leidde... probeer te benadrukken... jongens, het gaat ergens anders over... dan alleen maar om geld verdienen.
En is
daar
er
gaat
in die...
het niet om.
Nee, is er in die 13 jaar ook wel eens tegendruk gekomen... van uw omgeving? He, want je kunt daar individueel zo in staan... maar ergens in de cultuur en in het leiderschap wereldwijd... moet dat ook landen. Is daar ook nog is dat ingewikkeld geweest...
Ja, zeker te weten. Toen ik net begon, 13 jaar geleden, vroegen mensen... wat wil je nou eigenlijk, die wereld een beetje mooier achterlaten of geld verdienen?
Ja.
Ik zeg beide. Ik zou ook geld moeten verdienen... want DSM is geen filantropische instelling. Er is niemand die ons geld brengt, dus we zullen het zelf moeten verdienen. Maar ik wil beide. En daar hadden wel veel aandeelhouders zorg over. Ze zeiden, nou, dan kunnen we het aandeel de komende 13 jaar wel vergeten. Uiteindelijk is het omgekeerde waar gebleken. Mm-hmm. Maar dat wist ik toen ook nog niet helemaal. Ik wou er wel voor gaan... Er waren natuurlijk veel aandeelhouders die tegendruk hebben gegeven. Wat ik toen gedaan heb, die afgelopen jaren, is geprobeerd... om met name met de aandeelhouders die dit concept zo moeilijk vonden... heel veel te communiceren. Sommigen bij ons vroegen zich af... als je dit nou op een andere manier wil aanpakken... dan moet je ze een beetje links laten liggen. Ik zei nee, als je dit op een andere manier wil aanpakken... dan moet je ze juist omarmen en heel veel mee communiceren... wat je aan het doen bent en welke innovaties en welke markten... en wat voor producten we aan het ontwikkelen zijn en hoe we daarin zitten. En dat heb ik geprobeerd te doen als tegendruk. Als ik nu na 13 jaar kijk, dan was het 13 jaar geleden... hey, Sybesma, Het is of de wereld mooier maken of geld verdienen. Ik denk dat steeds meer mensen zeggen, het kan blijkbaar en-en. Ik denk dat we als we over 13 jaar even vast vooruit doen, dat het en-en zou moeten zijn.
Maar als je kijkt naar de dag van vandaag, en je slaat het even plat op wat mensen zelf kunnen doen. Hè, bijvoorbeeld als je kijkt naar de grote thema's zoals voedselramp in Afrika, energie-neutraal zijn, klimaat. Je zou ook kunnen zeggen, dat komt wel. Ik heb vandaag gewoon wc-papier nodig en dat is wat ik echt belangrijk vind. Bent u bang voor zo'n reactie?
Ja, dat is natuurlijk een piramide van Maslow. Als je primaire levensbehoeften in het gedrang komen, dan en je gezondheid, dan gaat dat natuurlijk voor. Dat begrijp ik heel goed. In ieder geval zijn er een aantal dingen die op het ogenblik enorm urgent zijn voor mensen. En natuurlijk worden die geadresseerd. Alleen naast de urgente dingen moeten we ook de belangrijke dingen niet vergeten. En sommige urgente dingen zijn ook heel belangrijk. Ik weet niet of wc-papier daaronder valt, to be honest. En sommige belangrijke zaken zijn misschien niet urgent, kunnen ook volgende week worden opgelost. Neem het klimaat. Maar hoe langer je ermee wacht, dan wordt het vanzelf urgent.
U kwam in januari, en ik heb het ter voorbereiding op dit gesprek gelezen, met een opiniestuk. U schreef het samen met Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau. U schreef daarin over een nieuw sociaal contract. U zei, ja, hoe je het noemt, dat moet je eigenlijk zelf weten. Maar wat is de boodschap van dat nieuwe sociale contract?
Als ik net terugging, we hadden het net over de economie en hoe die eigenlijk ontstaan is. Specialisatie. En die specialisatie hebben we de afgelopen decennia massief doorgezet, mondiaal. Dat heet al globalisering. De een is beter in dit, de andere beter in dat. En daardoor drijven we handel. In die hele globalisering hebben veel mensen geprofiteerd. Veel landen, miljarden mensen misschien wel. Maar niet alle landen en niet alle mensen in alle landen. En een deel van de mensen voelt zich in die hele ontwikkeling buitenspel zijn. Dat zijn de mensen in Nederland in de zorg. Dat zijn de mensen af en toe in de bouw. Dat zijn de mensen die protesteren. Dat zijn in Frankrijk de gele hesjes. Dat zijn in Engeland de mensen die voor Brexit stemmen. Dat zijn de stemmers in Amerika en Brazilië. Een aantal mensen zegt, hey, heb ik nou geprofiteerd hiervan? En die mensen worden terecht boos, teleurgesteld. En ik denk dat we opnieuw moeten kijken hoe we met elkaar om kunnen gaan in die samenleving, waarin we iedereen tot zijn recht laten komen, waar iedereen kansen krijgt, waar iedereen een opleiding krijgt en waar iedereen kans heeft om zijn eigen levensbehoeften te kunnen voorzien. En dan gaat het dus niet om geld verdienen. Dan gaat het om met elkaar een rechtvaardige samenleving te hebben. Ik denk dat we daar een beetje van het pad zijn geraakt af en toe. Sorry.
Ja. Nou, er is gisteren, misschien als handleiding, ook een soort lijst gepresenteerd met vitale beroepen. En ik zat daar eens naar te kijken. En ik dacht, ja, dat zijn niet per se de sectoren die op dit moment financieel, maar ook misschien maatschappelijk in het hoogste aanzien zijn. Zou dat bijvoorbeeld kunnen veranderen als je kijkt naar, Als je nu teruggeworpen wordt op wat we kennelijk vitaal vinden, en dat je denkt, hey, de mensen die verantwoordelijk zijn voor ons voedsel, of de mensen die verantwoordelijk zijn voor de kinderopvang of het onderwijs, dat verdient dan eigenlijk ook meer aandacht?
Ja, dat verdient zeker meer aandacht. Als de lagere middeninkomens in Nederland de afgelopen 20 jaar nauwelijks hun koopkracht hebben zien verbeteren en zien dat het land rijker is geworden, en dat het geld met name natuurlijk naar terechte milieumaatregelen en gezondheidszorg en ouderenzorg is gegaan, maar dat zij daar zelf weinig van hebben geprofiteerd en sommige anderen wel, dan zijn natuurlijk mensen teleurgesteld en boos. En die gaan een ander stemgedrag vertonen of gaan hun stem laten horen op het Malieveld. En ik denk dat we als zogenaamde elite van de bevolking, of het nou een kabinet is of een Tweede Kamer of CEO's van bedrijven of wat dan ook het mogen zijn, dat we die verantwoordelijkheid moeten nemen. Je kan niet willen horen tot de bestuurders of de elite van dit land en niet de verantwoordelijkheid willen nemen voor allen in de samenleving.
Ik heb tot slot, want het is toch snel gegaan, nog één vraag voor u. En dat is de vraag wat de belangrijkste beslissing uit uw carrière was. U heeft er ongetwijfeld een genomen, niet zo gek lang geleden. Maar wat was echt een kantelpunt waarvan zegt u dat was een doorslaggevende beslissing?
Oh. De besluit toch de ombouw van DSM, alle bulkchemie afscheid van te nemen en een op science en wetenschap gebaseerd bedrijf ervan te maken, dat een bijdrage levert aan deze maatschappij. Maar misschien was het allerbelangrijkste besluit dat ik genomen heb, is een jaar, half jaar voor ik CEO werd, een oranje boekje te kopen, waarin ik veel heb opgeschreven over mijn denkbeelden. Als ik nou CEO zou worden, welke verantwoordelijkheid heb ik en hoe kan ik die invullen? En daar heb ik veel in opgeschreven en veel in gereflecteerd en nog gelezen. Wat is eigenlijk de verantwoordelijkheid als je een bedrijf mag leiden?
Staan er in dat boekje, want misschien heeft u het nog, misschien kijkt u er nu wel op uit.
Ik heb het zeker nog.
Ja, maar staan er ook dingen in waarvan u zegt, hoe heb ik er ooit zo over kunnen denken?
Nou, de zorg die ik had is, die net ook gevraagd werd, lukt het me om in de spanningsveld tussen deze wereld en dit bedrijf mooi achter te laten en op korte termijn geld verdienen? Lukt het me om die spanning te overbruggen? En daar was ik wel, als ik heel eerlijk ben, af en toe bezorgd en nerveus over. Zeker toen ik net begonnen was en de aandelenkoers nog een keer verder naar beneden ging. Dan denk ik, ik weet niet of dit allemaal gaat lukken. En uiteindelijk is communicatie met je eigen mensen om die koers vast te houden. Communicatie met de buitenwereld een cruciaal ding. Overtuigd zijn van een visie en een beeld dat je kan neerleggen en daar stap voor stap in goede samenwerking met anderen naar in te gaan.
En wanneer was u dan voor het laatst onzeker over iets wat u strategisch had uitgestippeld, waarvan u zich afvroeg, gaat dit mij nog wel lukken? Of had u op een gegeven moment de koers te pakken en denkt u, ik blijf daar ook maar aan vasthouden?
Ja, je stelt wel je koers af en toe bij op een aantal terreinen. Bijvoorbeeld, we zijn heel groot geworden in voedingsmiddelen als DSM. We zijn nu de grootste voedingsmiddelen-ingrediëntenproducent in de wereld. En natuurlijk hebben we dat beeld iedere keer bijgesteld. Wat voor type voedingsmiddelen willen we dan hebben? En waar we steeds meer opgeschoven zijn en ook gewoon geleerd naar voedingsingrediënten die een nutritionele waarde hebben, die bijdragen aan de gezondheid. Ik verbaas me er nog steeds over dat bijna 50% van alle medicijnen die wij vandaag de dag slikken, medicijnen zijn gericht om onze eigen levensstijl, een voedingspatroon te corrigeren. Een diabetes, hart- en vaatziekten enzovoort. Dat zou toch niet zo moeten. Dat zou toch via onze voedingsmiddelen moeten kunnen.
Dank u wel. En we zullen elkaar ongetwijfeld toch wel spreken in een nieuwe functie wellicht. Fijke Siepersma, oud-topman van DSM. Meer gesprekken horen met CEO's? Check dan eerdere afleveringen van de CEO-podcast. Dat kan via Spotify, Apple Podcast, de BNR-app en uiteraard onze site bnr.nl.